waarin er ook werd gezegd, u bent goed. En we kunnen het niet begrijpen. It doesn't make sense. We kunnen er niet bij. Maar u bent goed. En u kunt niets anders zijn dan goed. In uw rechtvaardigheid, in uw genade, in uw geduld met ons. Heer, dank u wel dat u goed bent voor ons vandaag. Dat u iets nieuws hebt. Heer, niet iets ouds. Niet iets, Heer, wat we al lang kennen. Heer, maar uw barmhartigheid is nieuw vandaag. Voor iedereen hier, voor iedereen thuis via de livestream in Heerenveen. Heer, u bent goed. En als een goede vader, Heer, wilt u goede gaven geven. Uw Heilige Geest. En daarbovenop nog zoveel meer vandaag. In Jezus' naam. U bent goed en zeer te prijzen. Halleluja. Amen. Amen. Ja, zo. Het was even wennen vandaag, hè? Een nieuwe opstelling. Of eigenlijk, ja, niet zo heel veel veranderd. Maar het voelt toch anders. Wat vinden jullie ervan? Zo, halve cirkel, je ziet elkaar een beetje beter. Is het goed? Ja? Oké, mooi. Mooi. Allemaal dankzij de bruiloft natuurlijk, gisteravond. En dat geeft dan weer goede ideeën om dat door te zetten naar de volgende dag. Misschien wel de volgende maanden. We beginnen vandaag aan een nieuwe serie. En die heet Pray First. Bid eerst. En we hebben die serietitel overgenomen van een boekje. Pray First van Chris Hutchins, de voorganger van Church of the Highlands in Birmingham, Alabama. Of eigenlijk over de hele staat al. En ook volgens mij op dit moment in 22 verschillende gevangenissen. Zo ontzettend cool wat God doet door hun heen. En dat boekje is vertaald met toestemming van de auteur door een aantal pastors van de CLC-familie. En volgens mij zijn wij nu de eerste en dan ergens in het komende maanden, half jaar, gaan allerlei kerken van de CLC-familie gaan hiermee bezig. Pray first. En er staat in de inleiding deze zin. In elke situatie, goed of lastig, proberen we te bidden. Maar vaak handelen we eerst en willen dan dat God ons uit die situatie redt. Maar bidden zou onze eerste reactie moeten zijn. Niet onze laatste redmiddel. En dat is misschien wel herkenbaar. Heel vaak handelen we eerst. Vaak hebben we ons oordeel al klaar voordat we erover hebben gebeden. Soms hebben we het appje vol eerste emoties al verstuurd voordat we erover hebben gebeden. Soms zoeken we onze toevlucht in tv. We scrollen door zinloze social media. We geven toe aan een verslaving voordat we erover hebben gebeden. En daarom nogmaals, want dat is de kerngedachte van deze serie, lees jullie mee. Bidden zou onze eerste reactie moeten zijn. Niet ons laatste redmiddel. En ik zou daaraan willen toevoegen, bidden zou onze eerste actie moeten zijn. Niet een laatste toevlucht, uitvlucht of lapmiddel. Maar onze eerste actie, onze eerste reactie. En we willen jou in deze serie niet alleen maar motiveren om te bidden. Want heel veel van ons, als je in ieder geval al een paar weken christen bent, of je hebt één connectgroep avond meegemaakt, of je hebt misschien de Alpha-cursus gedaan, of je loopt al heel lang mee, heel vaak weten we wel dat we zouden moeten bidden. Daar hoeven we niemand van te overtuigen. Maar weten dat gebed zo ontzettend belangrijk is, en dan daar iedere dag tijd aan besteden en het tot iets levendigs maken, dat is veel lastiger. En daar gaan we vooral de komende weken, en daar gaat het boekje dieper op in, gewoon heel praktisch een aantal, ja, zeg, noem het modellen of manieren in ieder geval om te bidden. Om je gebedsleven, nieuw leven in te blazen, om dat op verschillende manieren te doen, zodat je leert hoe te bidden. En het boekje wordt uitgedeeld per persoon of per stel of per echtpaar, per gezin. Dat ligt op de tafel en op de What's Next balie tegenover de uitgang van de zaal. Dus je mag na de dienst gewoon zo'n boekje meenemen. Neem er meerdere mee als je zegt van nou, ik weet nog wel iemand die daar belang bij heeft. We hebben genoeg. We hebben Engelse boekjes, die zijn met een grijze cover. En we hebben geel, die is, of Nederlands, en die hebben dus een gele omslag. Dus neem zo'n boekje mee. En Nicola, onze voorganger, die spreekt, het werd al gezegd vandaag, in Heerenveen. En die geeft daar de aftrap aan deze serie. En we willen allebei met deze preek, ieder op onze eigen manier, met onze eigen benadering, willen we een fundament leggen voor de serie tot en met eind juli. Eigenlijk een fundament ook voor gebed in ons leven. En het thema van vandaag zegt veel over de plek van gebed die het zou moeten hebben. Het is een prioriteit. Het gaat over de prioriteit van gebed. En als je kijkt naar de definitie van prioriteit, ik zeg het toch maar even, dat betekent dat iets voor mag gaan. Dus het, met andere woorden, het heeft voorrang. Het gaat over datgene wat voorrang krijgt of hoort te krijgen. Dat is wat Van Dalen zegt. En daarom wil ik de volgende vraag beantwoorden vandaag. Hoe kun je gebed tot een prioriteit maken? En dat doen we allereerst door gebed voorrang te geven aan het begin van de dag. Voorrang. Ik heb het woord meegenomen in ieder punt van deze preek. En iedereen die zich in het verkeer begeeft, die heeft een idee van wat voorrang is. De ene keer heb je voorrang. De andere keer moet je wachten omdat iemand anders voorrang heeft. En als je een hele goede bui hebt, dan geef je iemand voorrang, terwijl die dat misschien niet per se heeft. Maar je schenkt het. En in alle gevallen betekent, één iemand mag voor de ander gaan. Ik kan me soms vreselijk irriteren aan mensen die geen voorrang geven. Zeker als ik met de jongens naar school fiets en dan hebben wij een paar kruispunten onderweg naar school en die lijken niet te bestaan. Iedereen vliegt op het kruispunt af zonder ook maar iets te kunnen zien. En zo nu en dan, als Joa vooruit fietst, dan moet ik vooruit roepen, Joa, pas op. En gelukkig kijkt hij goed uit, maar hij krijgt niet de voorrang die hij moet verdienen. En ik kan me daar zeer over opwinden. En ik dacht vandaag deze week, wat als ik me nou zou storen aan het gebrek van voorrang wat gebed in mijn leven heeft, zoals ik mij stoor aan voorrang die niet wordt verleend in het verkeer. En ik denk dat we ons vandaag allemaal, bijna allemaal, ik wil geen oordeel vellen, maar heel veel van ons die mogen zich vandaag misschien wel een klein beetje storen. Want gebed krijgt niet iedere dag de voorrang die het zou moeten hebben. En ik ben er in dit leven achtergekomen, ik ben bijna 40, vol wijsheid. En ik ben er achtergekomen dat alle mensen verschillend zijn. Ja. En een van die verschillen, die wordt 's ochtends zichtbaar. Zijn we ochtend of zijn we avondmensen? Dat is een flexibele schaal. Maar bij ons thuis wordt iedere ochtend weer duidelijk dat één van ons een ochtendmens is en de ander een avondmens. En omwille van gezondheidsredenen onthul ik niet om wie het gaat, wie is. Maar ik ken het verschil. En daarom beweer ik ook niet dat in de ochtend voor iedereen hier het zwaartepunt zou moeten liggen van je tijd met God. Dat lukt niet iedereen. En dat hoeft volgens mij ook niet zo te zijn. Maar, als God de eerste plaats in ons leven heeft, wat we vaak zo makkelijk zeggen, dan komt hem volgens mij het eerste moment van de dag toe. Of dat nou 1 minuut is of 1 uur, maar het eerste moment van de dag mag voor hem zijn en zet de toon voor de rest van de dag. In Psalm 88 lezen we: daarom roep ik u om hulp, Heer. Elke morgen nader ik u met mijn gebed. God heeft voorrang. Geef God voorrang, want dat is een keuze. Voorrang hebben is iets anders dan voorrang krijgen. Geef God voorrang. Geef God de eerste tijd van de dag waarmee je hem op de eerste plaats zet voor je hele dag. En we lezen dat meerdere keren over Jezus. Bijvoorbeeld in Markus 1, vers 35, daar staat: vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op. Hij ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Jezus leefde vanuit zijn relatie met de Vader. Hij vertrouwde zijn discipelen alleen maar toe dat wat de Vader tegen hem zei. Hij deed niets, zegt hij meerdere keren, zonder de Vader. De Vader en ik zijn één, legde hij uit. En hij bad voor ons, zoals u in mij bent en ik in u, laat hen ook zo in ons zijn. Laat alle discipelen en iedere die discipel na hen, laat ze in ons, laat ze in de Vader en de Zoon zijn. Onze verbondenheid en onze eenheid met de Vader en Zoon mag zo groot worden dat je kunt zeggen vol overtuiging: ik ben in de Vader en ik ben in de Zoon. En net als in menselijke relaties kom je daar door tijd met elkaar door te brengen, door te communiceren. Praten, luisteren, stil zijn, vragen stellen, delen, al die dingen. En daardoor kunnen we helemaal verbonden worden met God. En op een aantal beslissende dagen in zijn leven brengt Jezus de voorafgaande ochtend of zelfs de hele nacht door in gebed. Als Jezus de 12 discipelen kiest, dan doet hij dat niet zomaar. Maar dan spendeert hij de nacht ervoor in gebed. We lezen dat in Lucas 6, vers 12. Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om tot God te bidden. En hij bracht de hele nacht door in gebed. En de volgende ochtend kiest hij al die 12 discipelen. Als Jezus dit deed voor een belangrijke dag, voor een belangrijke beslissing, hoeveel te meer zouden wij dat dan ook niet moeten doen? Laten we God niet de restjes van de dag geven. Laten we hem niet pas naderen als de toon van de dag is gezet door tegenvallers, teleurstellingen of pijn of tegenslag. Maar laten we God het begin van de dag geven. En volgende week zullen we het hebben over ook de plaats van gebed in geestelijke strijd. Erold van de Ridder komt daarover spreken. En als voorbereiding daarop en om het belang van gebed daarin te benadrukken, deze quote van Craig Rochelle, hij zegt het zo goed: gebed is nooit een laatste verdedigingslinie. Het is altijd onze eerste aanvalslinie. Het komt niet aan het eind. Dus we beginnen onze dag ermee. Ten tweede, geef gebed ook voorrang tijdens de hele dag. De dag met God beginnen is één ding. Maar de hele dag met God leven is nog iets heel anders. Dat is veel meer dan alleen 's ochtends een gebed uitspreken. Stel je voor dat Eva en ik elkaar in de ochtend 5 minuten spreken en vervolgens de rest van de dag helemaal niet meer. Stel je voor dat je iedere ochtend 5 minuten met je hartsvriendin of met je boezemvriend belt of realistischer tegenwoordig appt. 5 minuten zo over en weer en voor de rest spreek je elkaar helemaal niet. Stel je voor dat je je ouders aan het begin van de dag even spreekt en daarna de rest van de dag helemaal niet meer. De droom van heel veel tieners misschien, maar het werkt niet. We begrijpen allemaal dat een goede relatie niet wordt gebouwd in 5 minuten per dag. En zo kunnen we ook niet verwachten dat we God echt leren kennen als we hem iedere ochtend 1 of 5 of misschien 15 minuten geven. Maar onze relatie met God zal groeien en zal bloeien als we ernaar streven een voortdurend gesprek met hem te hebben. We moeten hem in ons dagelijks leven brengen en hem toestaan zijn vrede en zijn hoop, zijn troost en leiding in ieder aspect van de dag te ademen door zijn Heilige Geest. Want dat is wat hij heel graag wil. Voor en tijdens iedere afspraak in onze agenda. Voordat we een belangrijke e-mail versturen. Voordat we iemand een appje sturen, ga even in gebed. Voordat we de telefoon oppakken om een gesprek te beantwoorden. Voorafgaand aan iedere maaltijd. Voordat we een beslissing nemen. Voor en tijdens gesprekken die we hebben, houd de lijn met God open. Afgelopen vrijdag hadden we de eerste bruiloft in CLC Heerenveen. Echt supermooi, onze start-up. En de trouwtekst van het bruidspaar Tom en Tirsa was Psalm 104. Prachtige psalm, dus ik was eigenlijk al een paar weken bezig met de psalmen, met die in het bijzonder. Maar ook in de voorbereiding op deze dienst ben ik veel bezig geweest met de psalmen. En dat komt ook omdat we met onze, ik noem hem toch weer even, met onze Heel de Kerk leestgroep. We zijn met z'n vijven, we lezen de Bijbel in iets minder dan een jaar. En we zitten de afgelopen weken in het leven van Samuel en David. En daarom lezen we ook iedere dag 2, 3, soms 4 psalmen, kortere of langere. En dat is zo ontzettend mooi. Ik weet niet of de website nog functioneert, heeldekerklees.nl, maar het is zo rijk om de Bijbel samen te lezen. En je leest dan in die psalmen eigenlijk over gebed tijdens de hele dag voorrang geven. En die psalmen die zijn geschreven in de highs en de lows van het leven. In aanbidding en in vertwijfeling. In dankbaarheid en in teleurstelling. God, u bent zo dichtbij. God, waarom bent u zo ver weg? Het staat er allemaal in. Maar we leren uit die psalmen dat er iedere ochtend, iedere avond en gedurende de hele dag, dat er contact is, worsteling, overwinning, viering met God. En in die psalm 88 die ik net las, daar lezen we ook deze woorden. Heer, God, mijn redder. Ik roep tot u, ik schreeuw het uit bij dag en bij nacht. Laat mijn gebed u bereiken, luister naar mijn klagen. Mijn ogen zijn dof van ellende. Ik roep u aan, Heer, elke dag en strek mijn handen naar u uit. Het uitschreeuwen, klagen, aanroepen. Heman, de schrijver van deze psalm, heeft het niet gemakkelijk. En dat blijkt uit ieder woord van deze psalm. En het wordt eerlijk gezegd niet veel beter dan dit. Hij heeft het gevoel dat God verstoppertje met hem speelt. Maar toch, iedere dag strekt hij zich uit naar God. In de hoop en in de verwachting dat God zijn handen zal grijpen voordat hij buiten het bereik van God zal vallen. In Psalm 130 lezen we, Heer, hoor mijn stem. Wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. De schrijver hier is zich heel bewust van zijn zonde. Dat is wat hij allereerst uitspreekt. Maar hij weet ook, bij God is er vergeving. Hij trekt zich niet terug uit schaamte. En dat is wat ik vaak doe. En dat is wat ik heel veel mensen zie doen. Als ze weten, er zit iets niet goed in mijn leven. We trekken ons terug. Maar hij blijft in relatie met God. Moeder Teresa, die zei het volgende. Gebed is jezelf plaatsen in de handen van God. Wat een mooie definitie. Jouw leven, jouw familie, jouw vrienden, al je ontmoetingen, al je afspraken, ieder onderdeel van je werk, ook de saaie en vervelende klusjes die daarbij horen. Jouw bediening in de gemeente, in de wereld, al je telefoontjes en al je berichten, alles wat je deelt op social media, al je fouten, al je pijn, al je verdriet, al je smeken, al je overwinningen. Alles, je hele leven leggen in de handen van God. Dat is wat gebed is. Pratend, biddend, dankend, verlangend, maar altijd in contact in relatie met onze machtige grote God. Dat is hoe Jezus leefde. We lezen in Lucas 5, vers 16. Hij zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om te bidden. Dat was het ritme van zijn leven. Steeds opnieuw. Als je Marcus van A tot Z leest, zie je het in het bijzonder. Je ziet het dus ook regelmatig in Lucas, maar steeds weer. Jezus legt zijn hele leven in de handen van God. En je leven verandert ten goede als je God op die manier, als je op die manier met God gaat leven. Het doel van zo'n leven is niet om God ons wil te laten doen. We kunnen God door gebed niet bewegen alsof hij een marionet is. We kunnen niet naar God toe gaan met het idee, hij is een soort van geestelijke Sinterklaas, die ons direct geeft alles wat we op het verlanglijstje zetten. Het doel van een biddend leven waarin God de voorrang aan het begin en gedurende de hele dag heeft en we alles steeds weer in zijn handen plaatsen, het doel daarvan is dat we God leren kennen. Zodat we zijn wil kunnen doen. Gebed is een doorlopend tweerichtingsgesprek. Waarin we groeien in onze intimiteit met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Iemand zei ooit, als het leven moeilijk is, bid. Als het leven geweldig is, bid. En het kunnen gebeden van een uur zijn. Het kunnen gebeden tussendoor van een halve minuut of een minuut zijn. Het maakt niet uit hoe lang het is, maar leg je hele leven in Gods handen door gebed. En het laatste, geef gebed voorrang boven jouw redeneringen, gevoelens en vermogens. Geef gebed voorrang. Ik heb het heel vaak meegemaakt. Iemand zegt of doet iets en ik meen precies te weten waar dat vandaan komt. Hoe het zit, welke gedachte erachter zit. Ik weet, denk ik, precies alles te analyseren wat er op dat moment gebeurt. Soms sta ik voor een grote uitdaging en ik begin al helemaal uit te denken, wat kan ik doen? Welke talenten heb ik om deze situatie wel even op te lossen? Ik ben onderdeel van een conflict en vanuit mijn eigen emoties en ook vanuit mijn inlevingsvermogen, waardoor ik de situaties van duizend kanten ga bekijken, loop ik helemaal vast in mijn emoties, in wat ik invul voor de ander en door de bomen kan ik het bos niet meer zien. En ik heb ook gezien, ik ben niet de enige. Er zijn andere mensen die dat ook doen. Ik ben niet een uitzondering. Als mensen doen we dit allemaal. We gaan uit van onze eigen gedachtegang en argumentatie. We denken dat we weten hoe het zit. We hebben niet door dat ons oordeel gebaseerd is op vooroordelen en in ieder geval deels ook op onwetendheid. We reageren vanuit de emotie wat het met ons doet. We vertrouwen op onze kunde en ervaring om het wel even op te lossen of aan te pakken. En als je dan kijkt naar het leven van Jozefat, en dat is trouwens, dat wist ik niet, maar dat is waar Nicola vandaag zijn preek helemaal op heeft gebaseerd. Maar als je kijkt naar Jozefat, dan gaat dat heel anders. Hij heeft te maken met een groot gecombineerd leger van verschillende volken die naar Juda optrekken. En dan reageert hij als volgt, lezen jullie mee. Boodschappers kwamen Jozefat melden, een groot leger valt u aan vanuit Edom, aan de overkant van de zee. Ze zijn al bij Gazezon Tamar, dat is Engedi. Jozefat schrok hevig en hij besloot om de Heer te raadplegen. Hij riep in heel Juda een vaste uit en uit werkelijk alle steden van Juda kwam men bijeen om de Heer om raad te vragen. Jozefat schrok. En het eerste wat hij had kunnen doen is zijn bevelvoerders van het leger bij elkaar roepen om een strategie te ontwikkelen. Zijn emoties hadden de overhand kunnen nemen en hij had bij de pakken neer kunnen zitten. Hij had een plan van aanval of een plan van overgave kunnen opstellen. Hij had op zoek kunnen gaan naar de zwakke plekken, mentaal of militair, van de vijand. En dat doet hij allemaal niet. Hij besluit meteen om God om raad te geven, om voorrang te geven aan bidden in vasten. En daar betrekt hij het hele land bij en uit elke hoek van het land komen de mensen naar Jeruzalem om allemaal tijd apart te zetten, om te zeggen, we dagelijks eten, het is even niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat we Gods stem gaan horen. Dat we zijn kracht ontvangen, dat we afgestemd worden op wat hij wil. Ze maken ruimte voor gebed en ze tonen hun toewijding aan hun Heer. Gebed is hun eerste reactie. Niet hun laatste toevlucht als het allemaal allang misdreigt te gaan. Gebed is niet hun laatste verdedigingslinie. Maar het is de eerste aanvalslinie. En dat maakt al het verschil in de uitkomst van dit verhaal. En God vertelt precies wat ze moeten doen. En als ze dan met het leger optrekken, dan zet Jozefat niet strijders vooraan, maar zangers. Die de hele tijd, terwijl ze onderweg zijn, aanbidden. En uiteindelijk hoeven ze niet eens te vechten, maar brengt God het vijandelijke leger zo in verwarring dat ze elkaar verslaan. Zo geweldig. Als gebed de voorrang krijgt, dan ontdek je dat onze menselijke redeneringen en emoties heel vaak beperkt zijn. En om dat te laten zien, wil ik ook een bijzonder verhoord gebed met jullie delen. Het is een gebed van Jezus zelf. En het wordt verhoord op een manier, wij zouden heel graag anders zien als wij in zijn schoenen staan. Maar Jezus die spreekt een gebed uit en Hebreeën 5 geeft ons een heel mooi perspectief op dat verhaal. Er staat in vers 7, Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood. En hij werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. En we hebben gelezen dat Jezus tijdens zijn hele leven overal en altijd aan het bidden is, maar het taalgebruik hier in vers 7 laat eigenlijk zien, we kunnen er niet omheen. Dit gaat over het gebed van Jezus in Gethsemane. Het moment dat hij zoveel doodsangst uitstaat, dat zijn kleine haarvaatjes knappen en hij bloed gaat zweten. Grote, grote stress en angst betekent dat. Het slaat op zijn gebed aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan staat daar hem die hem kon redden van de dood. Dat is natuurlijk de Vader, die heeft dat gebed verhoord. Hè? Jezus stierf toch aan het kruis. Er waren twee manieren waarop God Jezus uit de dood kon verlossen en het gebed kon verhoren. We weten allereerst dat Jezus na dat gebed mag deze beker van lijden, van oordeel, van toorn, mag die aan mij voorbij gaan. Dat hij daarna zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En de andere manier was dat de Vader hem ook heeft gered van de dood. Door hem door de dood heen, uit de dood op te doen staan. En dat is gebeurd. Het gebed is op verschillende manieren verhoord. Niet de uitgesproken wens, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar het gebed van onderwerping. Niet mijn wil, maar uw wil. Jezus' gebed werd verhoord, staat er, vanwege zijn diep ontzag voor God. En in het Grieks staat daar het woord eulabia. Niet het bekendere phobos, maar eulabia. En dat betekent in de Bijbel altijd eerbied en vrezen. Het gaat over ons houding naar God en het betekent nooit angst. Maar het betekent diep ontzag. In onze gedachten, in onze emoties, in onze vermogens staat Gods wil niet altijd vooraan. Hij krijgt niet altijd de voorrang daarin. En we wenden onze vermogens ook niet altijd aan voor de wil van God. Of we doen dat niet op een manier waar God plezier aan heeft. Waar hij blij van wordt. En daarom moeten we gebed aan het begin en tijdens de hele dag veel meer voorrang geven dan we meestal doen. Ik ga de volgende teksten niet uitwerken, maar ze bevestigen en illustreren wat ik eigenlijk tot nu toe heb gezegd. Er staat in Romeinen 12, vers 12, wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Dat is de enige manier waarop je de hoop houdt en staande blijft. En in een andere brief schrijft Paulus in 1 Thessalonicenzen 5, hele bekende woorden, bid onophoudelijk. Dank God. Niet voor jouw selectie, maar onder alle omstandigheden. Want dat is wat hij van u die één bent met Christus Jezus verlangt. Ik las de afgelopen week ook een Bijbelleesplan over gebed. En daarin kwam ik dit citaat tegen. Leren bidden biedt ons niet een minder druk leven, maar het biedt ons een minder druk hart. Gebed schept de noodzakelijke ruimte in ons hart. Een ander perspectief op dat wat er gebeurt in ons leven en in de wereld, zodat het Bijbelse centrum van onze wil, onze verlangens, onze beslissingen, het hart, zodat dat rustig wordt. Zodat dat meer en meer gevuld wordt met God zelf. En de onlangs overleden voorganger, theoloog, groot christelijk denker Tim Keller, die heeft een dagboek over de psalmen geschreven samen met zijn vrouw en eigenlijk laat hij daar kort gezegd zien hoe de psalmen ons trainen voor elke mogelijke geestelijke, sociale en emotionele toestand die we kunnen tegenkomen. Ze laten je zien wat de gevaren daarvan zijn, waar je rekening mee moet houden, wat je houding zou moeten zijn, hoe je er met God over kunt praten en hoe je er vanaf kunt komen. God is de hulp die je nodig hebt. En hij schrijft dan letterlijk dit, lezen jullie mee. De gebeden in de psalmen zetten hun onwankelbare begrip van de grootheid van de Heer naast onze situaties. Zodat we een goed besef hebben van de juiste verhouding daarvan. We leren alles wat waar is over God. En we mogen dat leren zetten naast alles wat er in ons leven gebeurt, alles wat er op ons afkomt. En ik heb heel vaak gezien dat niet alles veranderde of goed kwam zoals ik dat dan had gewild. Maar ik heb altijd gezien dat God mijn perspectief veranderde. Om mij te doen leren, om mij dingen af te helpen leren, om mij te doen groeien, om meer op Jezus te gaan lijken. Om mijn vertrouwen in Hem te verstevigen. Ik heb vaak mogen ervaren dat de woorden die ik sprak of dat een vergaderonderdeel wat ik voorbereidde de juiste bemoediging en aansporing was omdat ik voor en tijdens een gesprek en tijdens een vergadering voortdurend met God aan het praten was. Maak gebed alsjeblieft tot een prioriteit. Geef het niet de laatste plek in je leven. Geef het de eerste plek aan het begin van de dag. En als je een ochtendmens bent, 1 minuut is genoeg. En ga 's middags of 's avonds meer tijd vrijmaken. Maar begin je dag met God. Spreek met God gedurende de hele dag. Plaats gebed boven je redeneringen, boven je emoties, boven jouw vermogens. En het resultaat is een leven in intimiteit met God. Een leven dat op ieder moment en op elk niveau is toegewijd aan de enige levende, ware God. Die zo ontzettend veel groter is dan alles waar jij mee te maken krijgt. Dat is gebed. Zo krachtig. Zo mooi. Zullen we bidden ook op dit moment. En onze ogen richten op God. En daarna zal Hans ons voorgaan in het avondmaal. Om ook daardoor onze intimiteit met God te verdiepen en te versterken. Maar ik wil eerst met jullie bidden. Lieve Vader, we danken u wel, Heer, dat u een God bent van relaties. En Heer, dat betekent zo ontzettend veel. Het houdt zo ontzettend veel in. Heer, het betekent dat u alles wat er in ons leven gebeurt en alles wat er in ons hart en in ons denken omgaat, dat u dat belangrijk vindt. En Heer, dat we daarmee niet voor u weg hoeven te lopen, dat we ons niet hoeven te schamen. Heer, dat we ons niet hoeven terug te trekken uit de relatie met u, maar dat we naar u toe mogen bewegen. En God, we danken u dat we door de psalmen mogen zien dat u onvoorstelbaar groot bent. C.S. Lewis zegt, alles verzadigend, alles verkwikkend. U bent de alles overtreffende God. En Heer, als we dat bedenken, Heer, dan willen we, dan weten we dat we het nodig hebben. Dan verlangen we naar meer tijd met u. En Heer, ik bid voor mezelf en voor iedereen hier. Heer, dat die ene minuut, dat het 5 minuten, 10 minuten, een uur mag worden. Heer, ik bid dat we niet meer gedachteloos door de dag zullen gaan. Maar dat we u zullen betrekken, Heer, bij alles wat we ervaren, bij iets. Bij iedere beslissing die we nemen. Bij elke stap die we zetten. Bij elke keuze die we maken. Heer, u wilt erbij betrokken zijn. U verlangt ernaar en Jezus, u sprak het uit dat we in u zijn. Dichterbij kan niet. En u hebt het helemaal mogelijk gemaakt door te sterven aan het kruis. Door op te staan uit de dood. U hebt de weg vrijgemaakt, waardoor we vrijmoedig mogen naderen tot uw troon. Met alles, onder alles. We danken u daarvoor. En Vader, ik bid dat de komende weken, Heer, als we niet alleen maar bedenken waarom het belangrijk is en wat er zo belangrijk aan is, Heer, dat de komende weken ons ook gaan leren hoe we die tijd met u kunnen invullen. Door gewoon te kijken naar de Bijbel. Dank u, Heer, voor dat boek. Voor de inspiratie. Voor het woord wat levend is. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. En we zegenen, Heer, de weken die komen. En we bidden dat het resultaat zal zijn dat we allemaal dichter, intiemer met u leven. Ik wil jullie zegenen. In Jezus' naam.